Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van Het Inzicht. Het gaat niet goed met onze mentale gezondheid. Volgens Zorgnet Icuro kampt 22% van de Vlamingen met een psychische stoornis. Dat wil zeggen dat bij die personen een diagnose gesteld is van bijvoorbeeld een angststoornis, depressie, eetstoornis. Volgens de gezondheidsenquête van Cienzano is de groep Vlamingen die psychische problemen ervaart nog groter, met name 33%. Hier gaat het ook over mensen die geen diagnose hebben, maar zich wel bijvoorbeeld angstig of depressief voelen en dat zelf zo rapporteren. In 2024 werden er ongeveer 490.000 zorgactiviteiten ontvangen, zoals geregistreerd in het departement Geestelijke Gezondheidszorg. In 2022 waren er dat nog maar 440.000, een behoorlijke toename op 2 jaar tijd. De Vlaamse zelfmoordcijfers blijven een pijnlijke realiteit. In 2019 overleden in Vlaanderen 960 personen ten gevolge van suïcide. Dit cijfer ligt 1,35 keer hoger dan het Europese gemiddelde. En dan spreken we niet over de mensen die een mislukte zelfmoordpoging achter de rug hebben. In Nederland is de situatie niet beter. Jaarlijks zoeken zo'n 3,3 miljoen Nederlanders van 18 tot 64, hulp in de geestelijke gezondheidszorg. Het is dan ook niet te verwonderen dat de therapiebusiness boomt. Volgens de Nederlandse krant De Stentor telt Nederland meer therapeuten en coaches dan basisschoolleraren. Ik ga ervan uit dat we eenzelfde patroon zien in België. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen, hoe komt het dat het zo slecht gaat met onze geestelijke gezondheid? Het antwoord op die vraag is complex en ik wil het liever overlaten aan deskundigen op dat gebied. Maar ik wil wel eens gaan kijken naar wat die markt van coaches en therapeuten zowel binnen als buiten het institutionele net van geestelijke gezondheidszorg te bieden heeft. En of dat aanbod ook positieve resultaten biedt. Een interessante gids hierbij is het boek Nederland Therapieland van de onderzoekster en religiewetenschapster Cathy Vlaardingerbroek, die zelf ervaringsdeskundige is. Cathy volgt zelf namelijk al jaren therapie omwille van een vroegkinderlijk trauma, waaronder seksueel misbruik. Op de achterflap van het boek lees ik: therapie is overal. We praten erover op feestjes, verslinden zelfhulpboeken en werken aan onszelf. Nederland is, zonder dat we het doorhebben, veranderd in een therapiecultuur. Een nieuw therapeutisch model bepaalt hoe we naar onszelf, relaties, werk, onderwijs, burgerschap en de maatschappij kijken. Therapie is uitgegroeid tot een nieuw zingevingsmodel. Toen ik die laatste zin las, dacht ik, dit thema moeten we eens grondig onderzoeken. Is therapie de nieuwe opium van het volk geworden, zoals Vlaardingerbroek zich in haar boek afvraagt? Toegegeven, het leven is er niet gemakkelijker op geworden. In vele domeinen van het leven worden we vaak overvraagd. De stabiliteit van gezinnen staat onder druk en het is geweten dat echtscheidingen een grote impact hebben op kinderen en ouders. De baas is steeds veel eisender. Er is grote jobonzekerheid. Klimaatangst. Zeker jongeren hebben er erg onder te lijden. En dan zijn er nog de vele spanningen op het geopolitieke toneel die vele mensen mentaal belasten. Maar journaliste Marije Veerman van de krant De Stentor vraagt zich toch af of wij vergeten zijn dat problemen bij het leven horen. Een beetje onrust, pijn of verdriet lijkt tegenwoordig al genoeg reden om in therapie te gaan. Is dat niet een beetje overdreven? Misschien is daar iets voor te zeggen. Zou het kunnen dat mensen tegenwoordig minder ruggengraat hebben dan vorige generaties, die toch ook zware crisis en wereldoorlogen hebben meegemaakt? Er heeft zich de laatste decennia een ontkerkelijking en secularisatie doorgezet die ongetwijfeld ervoor gezorgd heeft dat mensen minder instrumenten, als het ware, beschikbaar hebben om met uitdagingen, moeilijkheden en lijden om te gaan. Het algemeen aanvoelen is natuurlijk net het omgekeerde. Eindelijk hebben we ons losgemaakt van de kerk en haar dominantie. Eindelijk kunnen we onze eigen wegen gaan. Mensen begrijpen niet dat er zo een grote rijkdom aan zingeving en ondersteuning verloren is gegaan. Therapie is in de plaats gekomen. Maar zijn de huidige therapeutische instrumenten even werkzaam? Therapie is cultureel en maatschappelijk gezien een trend geworden, schrijft Vlaardingerbroek. De gevestigde orde van wetenschappers en psychiaters moet zich opeens verhouden tot meiden van 20 met intuïties, ervaringen en meningen. Kijk maar op TikTok en andere sociale mediakanalen. Therapie is nu van ons allemaal. We hebben te maken met een therapiecultuur. Therapie is een bepalend onderdeel geworden van de cultuur waarin we leven. Met therapiecultuur bedoelt Vlaardingerbroek dat therapie en het therapeutisch perspectief onze huidige beeldvorming kleuren. Deze cultuur bepaalt onze normen en waarden, de manier waarop we naar de wereld kijken, wat we zien, hoe we betekenis geven aan wat we zien en hoe we dit toetsen op waarheid en moraliteit. De wereld om je heen zadelt je op met een cultuur die je soms met woorden en vaker met voorbeelden laat zien wat er van je verwacht wordt en hoe je snapt wat er om je heen gebeurt. Er geloven steeds meer mensen in therapeutische normen en waarden en zij interpreteren het menselijk gedrag op een therapeutische wijze. Therapie is uitgegroeid tot een gedeeld referentiekader voor de manier waarop we naar lijden en mens zijn kijken. In dat referentiekader is er nauwelijks nog plaats voor de rijke christelijke visie en christelijke normen en waarden. Nieuwe trends in de maatschappij worden meestal gedragen door een kleine groep van mensen met een grote sociale macht in economie, politiek, wetenschap, kunst en media. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de mode. Er is een kleine elite die bepaalt welke stijlen, kleuren en kledingstukken we volgende seizoenen zullen dragen. Influencers maken ze eigen en worden dik betaald om de nieuwe trends te promoten. Grote merken vertalen deze trends naar het grote publiek. Velen zullen zwichten en kopen, terwijl ze zich nauwelijks bewust zijn van het mechanisme achter dit hele gebeuren. Zo gaat het ook met therapie. Een kleine groep zet nieuwe trends. Influencers promoten ze via allerlei kanalen en stilaan sijpelen de nieuwe ideeën door in het leven van alle dag tot in de institutionele geestelijke gezondheidszorg. Zonder dat we het beseffen, wordt ook ons denken en voelen beïnvloed en doen we misschien onbewust mee aan de nieuwe trend. Naast de institutionele gezondheidszorg is er een hele vrije markt van therapie ontstaan, schrijft Vlaardingerbroek, waarbij elke therapievorm die je maar verzinnen kunt, aangeboden wordt. Vaak tegen een torenhoge prijs. Van holistische voetmassage en reiki tot het weg laten trillen van intergenerationele blokkades uit je chakras met behulp van klankschalen. Die particuliere markt voor therapie groeit explosief. Het wordt daarbij steeds gangbaarder en populairder om als carrière-switch zelf de particuliere therapeutische markt in te stappen. Er zijn weinig of geen voorwaarden om je als therapeut te kunnen vestigen. Dat is precies wat ik in mijn New Age-tijd op een bepaald ogenblik overwogen heb. Ik had namelijk een intensieve opleiding gevolgd van NLP-practitioner en kon mij zomaar vestigen als therapeut. Dat heb ik gelukkig niet gedaan. Maar even kort over NLP. Het komt later nog ter sprake. NLP staat voor Neuro-Linguistisch Programmeren. Het is een veelgebruikte methode voor training, coaching en communicatieverbetering. Hoewel vaak beweerd wordt dat NLP op wetenschappelijke gronden gebaseerd is, voldoet het niet aan de gebruikelijke eisen van wetenschappelijke ondersteuning, reproduceerbaarheid en falsifieerbaarheid. NLP is dus een pseudo-wetenschap. NLP kent een aantal uitgangspunten die ontleend zijn aan modellen van succesvolle mensen, modellen die kunnen overgenomen worden om zelf succesvol te worden. Daarbij gaat het niet om waarheid, wel om succes en macht. Het biedt de mogelijkheid om richting te geven aan je persoonlijk koninkrijk, zodat je precies je gewenste resultaten bereikt, aldus Anthony Robbins, auteur van het boek Je ongekende vermogens. NLP gaat ook over programmeren. Men gaat ervan uit dat je aan de hand van bepaalde technieken je brein en functioneren kunt herprogrammeren om succesvoller te worden. NLP gaat eveneens over communicatie. Het leert je de manier van denken van een bepaalde persoon of personen te beïnvloeden en naar je hand te zetten. Dat noem ik manipulatie. Er bestaat ook een spirituele NLP. Hier wordt de christelijke terminologie in NLP-termen herkaderd. Bijbelversen worden voortdurend geciteerd en krijgen een andere, ja, antichristelijke verduidelijking. NLP is doorspekt met New Age. Heel wat mensen volgen tegenwoordig ook een erkende opleiding in familieopstellingen, waarbij je aan het einde van de 8 dagen durende opleiding in staat bent om, ik citeer, leiding te geven aan een basisopstelling. NLP en opstellingen worden ook in het bedrijfsleven ingezet. Managementteams proberen met organisatieopstellingen de professionele samenwerkingen te verbeteren en het rendement te verhogen. Want zowel NLP als opstellingen beloven je niet alleen persoonlijke ontwikkeling, maar ook financieel succes. Het is duidelijk, therapie is tegenwoordig zoveel meer dan alleen de geestelijke gezondheidszorg. Op het eerste zicht lijkt er een duidelijk onderscheid te zijn tussen de universitair geschoolde psychologen en psychiaters binnen de geestelijke gezondheidszorg en alle coaches en therapeuten met populaire, maar niet wetenschappelijke onderbouwde therapievormen. Maar zo is het niet. Vlaardingerbroek spreekt van 3 therapeutische krachtvelden. Er is de institutionele hulpverlening, waar je vergoede hulp krijgt en er evidence-based therapievormen worden aangeboden. Dan is er de welzijnsmarkt, waar je op eigen kosten en vaak bij particuliere therapeuten aanklopt. Je kunt er workshops volgen voor nieuwe inzichten en als consument therapeutische producten en diensten kopen. Ten slotte is er het krachtveld van de moderne spiritualiteit, die bijvoorbeeld mindfulness, yoga, mediteren of andere vormen van holistisch leven aanreikt om verder aan jezelf te werken. Mensen kunnen van de ene in de andere bubbel stappen. Je sluit bijvoorbeeld een sessie af bij je psycholoog en vervolgens rol je thuis je yogamat uit, schrijf je je ervaringen en emoties neer in je geluksdagboek en trek je later op de dag een engelenkaartje om te weten hoe het verder moet. Vaak komen de verschillende bubbels samen. Ze versmelten met elkaar. Veel wat op de welzijnsmarkt te koop is om goed voor jezelf te zorgen, put uit vormen van wat Vlaardingerbroek moderne spiritualiteit noemt. De psychologen volgen zelf cursussen op de particuliere therapiemarkt en komen terug met inzichten of aanbevelingen die ze naast het officiële protocol graag met hun cliënten delen.
Paciente, es afable, no tiene.
Beste luisteraars, van harte weer welkom terug in ons programma Het Inzicht. Het gaat niet goed met onze mentale gezondheid. Het is dan ook niet te verwonderen dat de therapiebusiness boomt. Is therapie de nieuwe opium van het volk geworden? Dat vragen wij ons vandaag af. Voor de pauze had ik het onder andere over 3 therapeutische krachtvelden: de institutionele hulpverlening, de welzijnsmarkt en moderne spiritualiteit. Laten we even dieper ingaan op die verschillende krachtvelden. Het eerste krachtveld is dat van de institutionele hulpverlening. De meeste mensen die hulp zoeken, krijgen te maken met therapie via een psycholoog of psychiater die verbonden is aan een universiteit of een ander instituut. Kinderen of jongeren met leerproblemen krijgen ondersteuning van een studiecoach of een logopedist. Werknemers in moeilijkheden worden doorverwezen naar een loopbaanbegeleider vanuit de werkgever. Als de hulp vergoed wordt, valt ze onder institutionele hulpverlening. Binnen die hulpverlening zijn er veel partijen betrokken. Er zijn voorschriften en regels, protocollen waar men zich aan moet houden en kwaliteitscontroles. Deze vorm van hulpverlening is gericht op evidence-based praktijken. De wetenschap speelt een grote rol in het zoeken naar bewijs van wat goed werkt en wat niet, zodat er verantwoorde keuzes kunnen gemaakt worden over wat er wordt ingezet om effectief om te gaan met de beschikbare middelen. De psychologie als wetenschappelijke tak en therapievormen die evidence-based zijn, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR, vallen onder dit krachtveld. De welzijnsmarkt in brede zin is de particuliere therapeutische markt. Hier wordt jouw zorg niet vergoed. Binnen de welzijnsmarkt kun je therapeutische producten en diensten kopen, zoals familieopstelling, stilteretreiten, die overigens niets te maken heeft met een christelijke stilteretreiten, cacao-ceremonies, opleiding NLP en NLP-coaching, maar ook dagboeken, zelfhulpboeken, reflectie- of gesprekskaartjes en posters met therapeutische uitspraken, om er maar een paar te noemen. Daarnaast kun je op de welzijnsmarkt gewone producten kopen die je therapeutisch kunt consumeren. Denk maar aan het stukje chocolade dat je als oefening in mindfulness traag en bedachtzaam op je tong laat smelten. Of het kopje thee dat je heel bewust opdrinkt om te leren onthaasten en te landen. Reizen kunnen ook een vorm van therapeutisch consumeren zijn. Bijvoorbeeld je tocht door de woestijn om jezelf beter te leren ontmoeten en je grenzen te leren verleggen. Het gaat dus zowel om producten als om de overtuiging rond consumeren. Consumeren wordt aan ons verkocht als een belangrijke manier om onze unieke identiteit en ons gevoel te uiten en op therapeutische wijze aan onszelf te werken. We zijn ervan overtuigd dat we wel wat zelfzorg verdienen. Dure marketingcampagnes hebben ons dat doen geloven. Er worden per jaar miljoenen uitgegeven aan reclames die ons vertellen dat het nog niet zo heel goed met ons gaat. Dus kopen we allerlei producten om zo de betere, meer authentieke, gelukkige versie van onszelf te worden. Therapie is hier een commercieel product. Veel van wat binnen de welzijnsmarkt verkocht wordt, bevat spirituele elementen. Moderne spiritualiteit is een brede zingevingsbeweging die de kapitalistische kant van de wellnessindustrie wat verzacht. Wat valt er allemaal onder die moderne spiritualiteit? Bezig zijn met kristallen, energieën, chakras, auras, yoga, tarotkaarten, astrologie, manifestatie, alternatieve geneeswijzen, boeddhistische filosofieën en nog zoveel meer. Bij al deze praktijken ligt de nadruk op heelheid. Moderne spiritualiteit kenmerkt zich door een holistische benadering. Wij maken allemaal deel uit van een eenheid en deze praktijken helpen ons om onszelf naar binnen te richten om in contact te komen met die eenheid. Binnen de particuliere therapeutische markt zijn er veel producten of diensten die zich niet op wetenschap baseren, maar eerder op spirituele en onmeetbare en ontastbare elementen. Voorbeelden hiervan zijn mindfulness, familieopstellingen, ayahuasca-ceremonies, truffelceremonies, zweethutten, prenatale therapievormen, hypnotherapie, klankschalentherapie, reiki, bepaalde vormen van ademwerk en ga zo maar door. Moderne spiritualiteit richt zich vooral op jouw relatie met het hogere of transcendentale dat in jezelf te vinden is, met als doel je zingeving en verbinding te geven. Therapie is hier een manier van leven. Moderne spiritualiteit, schrijft Vlaardingerbroek, draagt bij aan de therapiecultuur door therapie neer te zetten als een verlichte en daarmee morele levenshouding en mensen wijsheid, verlichting, zingeving en geluk te beloven. Zoals ik al zei, zijn de drie krachtvelden die ik net besproken heb geen losse werelden. Ze overlappen elkaar deels en versmelten zelfs soms in elkaar. Zo lijkt de combinatie van ondernemerschap en spiritualiteit steeds beter aan te slaan. Dit zie je onder andere terug in de populariteit van manifesteren. Manifesteren is spiritueel gezien het bewust creëren van je eigen realiteit door de kracht van gedachten, emoties en overtuigingen, gebaseerd op de wet van aantrekkingskracht. Het idee is dat positieve intenties en focus op gewenste uitkomsten deze ook aantrekken, waarbij de gedachte centraal staat: wat je aandacht geeft, groeit. Andere woorden voor manifesteren zijn visualiseren of positief denken. In wezen gaat het echter om magie, het zelf creëren van gewenste resultaten. Deze technieken worden tegenwoordig bewust gebruikt in het ondernemerschap. Veel mensen die hulp zoeken in de institutionele geestelijke gezondheidszorg putten daarnaast ook uit de particuliere therapietrends waarin de welzijnsmarkt en moderne spiritualiteit samenkomen. Maar ook de geestelijke gezondheidszorg zelf wordt beïnvloed door trends vanuit de welzijnsmarkt en moderne spiritualiteit. Zo vermeldt Vlaardingerbroek het verhaal van een gerespecteerde psychiater die zijn cliënt had doorgestuurd naar een sjamaan. Of de psycholoog, die zijn cliënt had aangeraden om deel te nemen aan een ayahuasca-ceremonie. Of de vaktherapeut die soms naar chakras verwijst. Zelf had ik jaren geleden een gelijkaardige ervaring. De klassiek geschoolde psycholoog die wij bezochten op een heel moeilijk ogenblik aan het begin van ons huwelijk was tegelijk ook astroloog, pendelaar en een van de stichters van de NLP-beweging in Vlaanderen. Bij hem heb ik trouwens enkele jaren later mijn opleiding van NLP-practitioner gevolgd. Hij werkte toen samen met een Amerikaans instituut en zorgde zo voor enige erkenning van het certificaat dat we aan het einde van onze studietijd ontvingen. Terugblikkend is het voor mij duidelijk dat mijn New Age-traject gestart is door de ontmoetingen en gesprekken met deze psycholoog. Hij verwees ons trouwens door naar een astroloog die alle reserves die ik nog had aangaande astrologie bij ons eerste en enige bezoek meteen van tafel veegde. Ook een familielid kwam tijdens een revalidatietraject, vergoed door de institutionele geestelijke gezondheidszorg, in contact met dit amalgaam van evidence-based zorg en moderne spiritualiteit. Al vroeg in het traject werden de deelnemers ondergedompeld in familieopstellingen. Ik vrees dat vele mensen die in de institutionele geestelijke gezondheidszorg terechtkomen, verleid worden om zich in te laten met de moderne spiritualiteit, zoals dit zo mooi verwoord wordt, met alle gevolgen van dien. Ik wil toch nog even dieper ingaan op twee populaire praktijken die tegenwoordig helemaal ingeburgerd zijn in de therapiecultuur. Dat zijn familieopstellingen of opstellingen in het algemeen en EMDR, afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Laten we met de opstellingen beginnen. Ik heb er ooit een programma aan gewijd. Ik ga het nu proberen kort samen te vatten. Bezieler is psychotherapeut Bert Hellinger. Hij was opgegroeid in een katholiek gezin en werd later priester en monnik, tot hij in 1971 terugtrad en trouwde. Hij vatte een aantal psychotherapeutische studies aan, maar heeft ze niet afgemaakt. In het kader van die opleidingen leerde hij er de methode van de familiearbeid kennen. Daar pikte hij het element familieopstellingen uit en trad er vanaf midden jaren 90 mee naar buiten. In de loop van de daaropvolgende jaren ontwikkelde hij deze opstellingen tot de vorm die we vandaag kennen en die heel populair is. Zorgelijk is echter dat Hellinger zich ver van het christelijk godsbeeld verwijderd heeft. In plaats van een persoonlijke god geldt voor hem een blinde macht van het noodlot waarin mensen zich moeten schikken. Voor Hellinger is de God van de Bijbel een God van geweld. Er is bij hem evenmin sprake van verlossing door het kruis en het bloed van Jezus Christus. Het idee van verzoening, in geval van schuld bij voorouders, is volgens Hellinger verwaand. Niemand mag, volgens hem, zijn voorouders beoordelen. Het enige wat te doen staat, is toestemmen. Enkel deze vorm van aanvaarding zou vrede kunnen brengen. De theorie achter de praktijk van familieopstellingen heeft alles te maken met het zogenaamde alwetende veld. Hellinger beweert dat er voor elke familie, voor elke groep, een soort familieziel bestaat die gereflecteerd wordt in het alwetende veld. Op het ogenblik van de opstelling krijgen de representanten toegang tot dat alwetend veld en kunnen zij daaruit, zoals een medium putten, alle informatie die ze wensen. Bijvoorbeeld wat de persoon die het vertegenwoordigt voelt of denkt. Het doel van de opstelling is om onafwendbare verstrikkingen in een familie, verstrikkingen door het noodlot bepaald, te herkennen en aan te nemen. Er is veel kritiek op de familieopstellingen volgens Bert Hellinger, in de eerste plaats vanuit de hoek van psychologen. Hoewel sommigen gebruik maken van deze praktijk in de loop van een traject, beschouwen anderen deze vorm van therapie als niet serieus en ontoereikend. Er wordt uitgegaan van een esoterisch-magisch bijgeloof. Aanwijzingen van de therapeuten worden op een autoritaire manier gegeven. Er is ook geen sprake van een uitgebreid onderzoek vooraf en er wordt geen grondige oplossing voor het probleem voorgesteld. Mijn voornaamste kritiek is dat familieopstellingen volgens Hellinger kunnen beschouwd worden als spiritistische methode met shamanistische inslag. Cathy Vlaardingerbroek besteedt in haar boek veel aandacht aan het thema van familieopstellingen. Zij weegt de pro's en contra's tegen elkaar af. Hoewel zij niet tot die duidelijke conclusie komt die ik trek, merkt ze toch op dat het op een bepaald ogenblik gaat om onzichtbare dynamieken. Volgens de oprichter van het Instituut voor Systemisch Werk in Nederland zou er een intelligentie zijn die in ons werkzaam is en alles beweegt. Hij noemt dit Tao, een term uit de Oosterse spiritualiteit. Nu iets over EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een traumatherapie waarbij je door lichtjes te volgen op een lichtbalk of andere uitdagende taken te doen, trauma probeert te verwerken. Het is een populaire therapie die onder de evidence-based therapieën valt binnen de institutionele geestelijke gezondheidszorg. Tussen haakjes, je kunt nu ook al je hond naar EMDR-therapie sturen. Uiteraard zonder terugbetaling. De techniek werd in 1987 ontdekt door de Amerikaanse Francine Shapiro. Of in elk geval, schrijft Vlaardingerbroek, dit is de bekende ontstaansmythe geworden. EMDR is volgens haar een fascinerend voorbeeld van de manier waarop de drie krachtvelden gezamenlijk tot een therapie leiden. Vlaardingerbroek vraagt zich af wanneer onderzoek bewijst dat een therapievorm effectief is. Maakt het daarin uit dat het oorspronkelijke idee mogelijk vanuit neurolinguistisch programmeren kwam en op niet-wetenschappelijke ideeën gestoeld is? Anders gezegd, kan een techniek gerekend worden onder evidence-based therapieën terwijl hij geënt is op een pseudo-wetenschap? Inderdaad, eind jaren 70 en begin jaren 80 bestudeerde Shapiro NLP en de toepassingen ervan, met name met betrekking tot toppresteerders, succesvolle mensen dus, om modellen van zulke mensen te kunnen overnemen en te programmeren om zelf succesvol te worden. Ze was ook betrokken bij het promoten van NLP-trainingen in San Diego. Maar ze zou later NLP overstegen hebben om EMDR te creëren. NLP maakt gebruik van taal- en zintuiglijke ervaringen, zoals oogbewegingen, om denkpatronen te veranderen, een concept dat Shapiro integreerde in haar eigen onderzoek naar hoe onverwerkte herinneringen huidige emoties beïnvloeden. Het is in elk geval duidelijk dat de wortels van EMDR teruggaan op de fundamentele ideeën van NLP over het beïnvloeden en herprogrammeren van mentale toestanden. Daar heb ik toch mijn bedenkingen bij. En er is ook duidelijk scepties rond EMDR. Waar komt die vandaan? En hoeveel enthousiasme over een therapievorm vinden we gepast voordat we het met een echte cultus kunnen gaan vergelijken? Je zou het als leek aan de buitenkant misschien niet verwachten, concludeert Vlaardingerbroek, maar er is namelijk rond EMDR voldoende drama te vinden onder psychologen, psychiaters en hoogleraren.
I know what it looks like. I know how it feels. It's hard to see a way that all this brokenness could heal. The world can be ugly, it can knock me to my knees. But while I'm there, I still have a prayer, as long as my heart beats. I'm still alive, so there is good to find. I will lift my eyes to see a thousand eyes. Amen. Every day I say amen to all the ways that people are helping people, making space at the table, and I'm finding a little bit of that kindness. There's still good in the crazy world we're living in.
Beste luisteraars van het Inzicht, vandaag vragen we ons af of therapie de nieuwe opium van het volk geworden is. Voor de pauze heb ik de verschillende therapeutische krachtvelden beschreven. Die krachtvelden zijn geen losse werelden. Ze overlappen elkaar deels en versmelten zelfs soms in elkaar. Moderne spiritualiteit, laten we het eerder New Age noemen, maakt vaak deel uit van de therapieën, ook in de institutionele gezondheidszorg. Ik ben voor de pauze ook nog even ingegaan op twee populaire therapieën, familieopstellingen en EMDR. Wat moeten wij van dit alles denken? Voor sommige mensen zijn de nieuwste ontwikkelingen erg hoopvol, voor anderen zijn ze een gruwel. Ik bevind me in deze laatste categorie. Vlaardingerbroek stelt vast dat de autoriteit van de wetenschap verder lijkt af te nemen. We zijn binnen de therapiecultuur juist persoonlijk voelen en belichaamd leven als oplossingsrichting gaan zien. De afgelopen 20 jaar zijn we meer gericht geraakt op voelen dan op denken en weten. Mindfulness is ondertussen op verschillende manieren deel geworden van de geestelijke gezondheidszorg en evidence-based protocollen. Moderne spiritualiteit, met haar nadruk op holistisch leven, ons gevoelsleven als leidraad en therapie als levenshouding, lijkt daarmee meer lijden te worden in de kijk op onszelf en op psychisch lijden. Dat juist meer lichaamsgerichte en spirituele therapievormen het zo goed doen, komt doordat deze goed aansluiten bij de welzijnsmarkt en de economische motor die deze bezit. De welzijnsmarkt en de moderne spiritualiteit versterken en legitimeren elkaar. Door deze interactie worden ze ook steeds invloedrijker binnen de geestelijke gezondheidszorg en de institutionele hulpverlening. De drie krachtvelden zijn zo op complexe wijze met elkaar verstrengeld. Samen vormen ze ons huidige beeld van therapie. Wat onze therapiecultuur kenmerkt is dat we niet langer weten of we beter worden. Er is een verwarring ontstaan tussen medisch denken en marktdenken. Dit is ook de manier waarop therapie als een soort opstapbrug naar een therapeutische levensstijl kan fungeren. Je begint met een concrete klacht, zoals depressiviteit. En in therapie ontdek je dat er allemaal oorzaken over die klacht in je kindertijd liggen. Voor sommige mensen begint dan een heel therapeutisch proces van eerst dieper graven om op een meer fundamentele laag beter te worden en te helen. Dit kan dan uitgroeien tot een therapeutische levenshouding waarin dat oorspronkelijk beter worden van depressiviteit verandert in bijvoorbeeld beter worden in reflecteren of in verbinding staan. Maar waarschijnlijk gebeurt het vaker andersom, schrijft Vlaardingerbroek, omdat we opgroeien in een samenleving die ons aan alle kanten de boodschap meegeeft dat het onze verantwoordelijkheid is om alsmaar beter te worden, zijn we eerder geneigd om hulp te zoeken als we tegen problemen aanlopen. Het algemeen beter worden van onze samenleving leidt zo tot meer hulpvragen om beter te worden bij specifieke psychische klachten. De wisselwerking tussen de drie therapeutische krachtvelden helpt verklaren waarom therapie tegenwoordig verslavend is geworden en waarom therapie tot meer therapie leidt. Ik ken in mijn omgeving inderdaad verschillende mensen die al jarenlang op therapie gaan. Eén iemand zelfs al meer dan 20 jaar. Maar deze persoon vindt nog steeds nieuwe problemen bij zichzelf en probeert daarbij telkens andere therapieën uit in de hoop eindelijk verlost te worden. De therapiefabriek draait op een illusie, schrijft Vlaardingerbroek, namelijk dat elke nieuwe therapie dé oplossing komt brengen. Maar haar onderzoek heeft aangetoond dat dit niet zo blijkt te zijn, want we weten weinig over de manier waarop therapie werkt. Emeritus hoogleraar klinische psychologie Pim Kuipers meent dat ongeveer 25% van de mensen opknapt door therapie. Dat betekent nog niet dat ze klachtenvrij zijn, maar de gemeten klachten zijn met de helft of meer verminderd. Tot 20% van de mensen knapt uit zichzelf op. De rest van de mensen, tussen de 55% en 60%, blijft klachten hebben, of ze nu therapie volgen of niet. We leven in de therapiecultuur een zelfexpressiegeloof uit. Deze kernovertuiging zit ingebakken in de welzijnsmarkt, de moderne spiritualiteit en in de institutionele hulpverlening, waarin de eigen regie en de cliënt als consument centraal staan. Jezelf zijn, jezelf vinden en jezelf ontwikkelen zijn onze moraliteit, zingeving en verlossingsleer geworden. Problemen in het leven worden verklaard als een teken dat je jezelf nog niet voldoende kent of nog niet gevonden hebt, dat je jezelf er nog niet voldoende laat zijn en jezelf nog niet voldoende uit in het dagelijkse leven. Zo leidt geloof in zelfexpressie tot geloof in therapie en in de therapeutische interventies die op zelfexpressie gebaseerd zijn. Vlaardingerbroek concludeert dat therapie een seculiere religie geworden is, met een verlossingsleer die ons nu meer naar berusting en acceptatie leidt. Voor deze conclusie reikt ze in haar boek heel wat argumenten aan. Karl Marx schreef ooit dat religie de opium van het volk is, die mensen bedwelmt, zodat ze het sociale onrecht dat vlak onder hun neus plaatsvindt en waar ze onder lijden, niet zien. Therapie loopt het risico dezelfde uitwerking op ons te hebben. Cathy Vlaardingerbroek mag dan wel religiewetenschapster zijn, maar nergens in haar boek reikt ze instrumenten aan voor geestelijke onderscheiding. Nergens wordt er gewaarschuwd voor mogelijke nefaste geestelijke gevolgen bij het volgen van bepaalde therapieën of praktijken. Want het is toch duidelijk dat het aanbod van de zogenaamde moderne spiritualiteit zich grotendeels, zo niet helemaal, afspeelt op het terrein van de tegenstander. Dat hogere of transcendente waarnaar ze verwijst, heeft niets van doen met God. Het is de valkuil waar helaas heel wat mensen vandaag in tuimelen. Het is jammer dat de institutionele geestelijke gezondheidszorg hieraan kan bijdragen. Resultaat kan zijn dat mensen na verloop van tijd nog meer problemen krijgen dan toen ze aan hun traject begonnen. Bij de voorbereiding van dit programma kwam ik toevallig, of niet zo toevallig, een podcast tegen van de katholieke Engelse psychotherapeut Greg Nolan. Bepaalde van zijn uitspraken lijken mij een betekenisvolle aanvulling te zijn rond het thema dat ik vandaag besproken heb. Om te beginnen legt Greg uit wat psychotherapie in wezen is en wat een psychotherapeut behoort te doen. Als we kijken naar de etymologie van het woord psychotherapie, dan betekent het de genezing van de ziel. Therapie betekent genezing en psycho, ziel. Het is in feite een christelijk streven. Onze Heer Jezus Christus is gekomen om ons te genezen. Hij kwam vooral om onze ziel te genezen. Psychotherapie is volgens Nolan daarom een heel christelijk iets om te doen. Oorspronkelijk werkte hij binnen de institutionele gezondheidszorg, maar daar mocht hij niet over God spreken. Daarom is hij eruit gestapt en heeft hij nu zijn private praktijk. In het milieu van de institutionele gezondheidszorg redeneert men niet met het idee van de ziel. Vele moderne visies van zelfhulp en psychologie hebben het helemaal niet over de ziel. Ze behandelen de vermogens van de ziel niet vanuit een christelijk perspectief. Ze spreken helemaal niet over God. Het is eigenlijk een atheïstisch milieu en heel materialistisch. Nolan beschouwt het als zijn opdracht om de waarheid over psychotherapie opnieuw binnen te voeren binnen de psychologie en de psychotherapie, namelijk dat het gaat om de genezing van onze ziel die door God geschapen is. Psychologie is gedurende duizenden jaren bestudeerd. Aristoteles schreef over psychologie, Thomas van Aquino schreef over antropologie en psychologie. De studie naar wat de ziel is, is eeuwen oud. Ze is van ouds geworteld in de christelijke traditie. De moderne psychologie ziet dat anders. Freud wordt de vader van de moderne psychologie genoemd. Hij was een uitgesproken atheïst en materialist en stelde dat de ziel niet bestaat. Daar komt het eigenlijk allemaal vandaan. Nolan vermoedt dat de opkomst van de moderne psychologie hand in hand is gegaan met het loslaten van geloof in de samenleving. Hij stelt dat het een vreemde situatie is wanneer psychologen niet geloven dat de ziel bestaat. Nolan merkt op dat, zolang je het spirituele aspect van de mentale problematiek niet opmerkt, en dan bedoelt hij natuurlijk niet de spiritualiteit die de welzijnsmarkt en de moderne spiritualiteit aanreikt, maar wel de christelijke spiritualiteit, je als het ware strijdt met één hand gebonden op de rug. Het zal niet werken. Is dit misschien een verklaring voor de povere resultaten van de institutionele zorg en de zorg die de welzijnsmarkt aanbiedt? En tevens een verklaring waarom mensen blijven doorgaan met therapie en er zelfs eraan verslaafd raken. Als gedoopte zijn we kind van God en belanden we automatisch in de geestelijke strijd, de strijd om onze ziel. Therapie zonder dit belangrijke aspect zal niet werken. Voor dit spirituele stuk heb je geestelijke wapens nodig. En dat zijn de wapens die de kerk ons aanreikt. Daarbij zijn de sacramenten van onschatbare waarde. Ik las nog maar pas dat tot 70% van psychische en mentale klachten zouden verdwijnen, moesten de mensen het sacrament van de biecht en de regelmatige deelneming aan de Eucharistie weer in hun leven binnenbrengen. Beste luisteraars, therapie is overal. We leven in een therapiecultuur. Drie krachtvelden maken deel uit van en bepalen de therapiecultuur. De institutionele geestelijke gezondheidszorg, de welzijnsmarkt en moderne spiritualiteit. Ze vloeien in elkaar over en versmelten met elkaar. Ze kunnen ervoor zorgen dat mensen aan therapie verslaafd worden. Het is als een religie geworden. Vlaardingerbroek vraagt zich zelfs af of therapie niet de opium voor het volk aan het worden is. Therapie blijkt niet zo efficiënt te zijn. Tot 60% van de mensen die zorg zoeken, hebben er helemaal geen baat bij. Voor christenen is het opletten geblazen, want veel van die therapieën situeren zich in New Age en gebruiken soms zelfs occulte praktijken. Het is belangrijk te beseffen dat therapie die God buitensluit, en dat doen precies de meeste van die therapieën, wellicht niet het gewenste effect kan hebben. Ons christelijk geloof leert ons immers dat Jezus Christus tot ons is gekomen als dokter van onze ziel. Wie hem buitensluit, kan nooit helemaal genezen. Beste luisteraars, mocht u nog vragen hebben of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende bijdrage.